Goed. Het thema van mijn preek deze morgen is, en ik denk dat hij zo op de beamer komt, wat is jouw nalatenschap van 2023? En ik wil jullie ten eerste vragen, hebben jullie je Bijbel bij? Of iets wat erop lijkt, kijk eens aan, goed, zwaai er maar lekker even mee. Ja, misschien wel op de mobiel inderdaad. Goed, goed. Nou, dan kunnen jullie mooi Psalm 90 even opzoeken. Ik zou zeggen, Psalm 90. Psalm 90, ja goed. En we zijn nu de eerste week van het nieuwe jaar hebben we weer gehad. En in die zin, ja, ik weet niet of jullie goede voornemens hebben gemaakt. Misschien zijn de eerste goede voornemens alweer gesneuveld of gestruikeld. Of misschien heb je ze nog wel en hou je er stevig aan vast. Nou, ik zou zeggen, ga ze door. Maar laten we één goed voornemen elke week weer nemen om gewoon je Bijbel mee te nemen. Of dat nou een papieren vorm is of op je mobiel, dan kan je gewoon lekker meelezen. Want niets is beter dan ook gelijk, als ik het voorlees, ook mee te lezen. Want het komt gelijk dubbel zo hard binnen. En ik hoop dat jullie Psalm 90 hebben opgezocht. En met mij samen kunnen lezen. En Psalm 90 is een oudjaarspsalm, zo noemen ze dat ook wel eens. En bij de meesten misschien wel bekend, misschien bij sommigen niet. Maar dat wordt vaak op oudjaarsavond gelezen. En waarom? Omdat het ons nadenkt over wie God is. Of hoe we het afgelopen jaar hebben beleefd. Maar ook op stilstaan bij wie we zijn. Ik ga met jullie lezen, Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, u bent onze toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen, als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en komt het op. 'S Avonds wordt het afgesneden en het verdord. Want wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze verborgen zonde in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verborgenheid. We brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze heren, of van de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Of als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verborgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, heren, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heer onze God zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Als ik dat nou zo lees, wat denken jullie dan in eerste instantie? Ik denk misschien wel hetzelfde als wat ik dacht. Wow, heftig psalm. Uw toorn, verborgenheid over ons leven. Maar goed, ik moest er toch zo aan denken. We zijn nu een week verder. En we hebben net het nieuwe jaar, zijn we gestart. En daarin het thema van, hoe gaan we nou verder? Wat is nou ons nalatenschap van 2023? En waar begint dat nou? Misschien nog wel door, we hebben mooi vuurwerk afgestoken. We hebben met elkaar gefeest, champagne met elkaar geklonken. Maar goed, en nu verder. Misschien hobbelen we wel gewoon lekker door. Of denken we wel echt van, hé, wat staat dit jaar mij nou te wachten? Er zijn ook mensen die weten niet of ze het einde van het jaar zullen redden. Gewoon omdat ze ziek zijn. Of andere dingen bij zich hebben. Of misschien heb je wel een rugzak meegenomen uit 2022. Wat zit er allemaal in? Zitten er de goede dingen in? Of zitten er dingen in waarvan je denkt van nou, ik had hem liever in 2022 achtergelaten. Ook moest ik denken, omdat het oudjaarspsalm is, dan ga ik even terug naar vervlogen tijden. Naar vervlogen tijden? Nou goed, toen ik nog jong was. Goed. Mijn dochter zou zeggen, dat klopt, want je bent grijs geworden. Oh nee, wacht even, ik zou niet meer zoveel zeggen. Maar goed, ik moet er aan denken dat ik toen ik ongeveer een jaar of 11, 12 was, Ja, toen zat ik nog op orgelles. En jullie zouden misschien denken, zat Seth op orgelles? Ja, ik zat op orgelles. Echt waar. En ik heb er vrolijk op losgespeeld, laat me zo zeggen. Maar goed, ik zou het niet nog een keer kunnen doen nou zo. Maar goed, in ieder geval. En er was één nummer in een van die lesboekjes van hoe orgel te spelen. En er was een nummer. En dat ging ook over deze psalm. En ik weet nog wel dat ik hem op oudjaarsavond ging spelen. En we zaten met heel het gezin zo bij elkaar. En dat ging dan zo. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. En ik vond het zo geweldig mooi om die dramatiek er zo in te leggen. Gewoon om extra lang die basnoten aan te houden. En dan had je natuurlijk ook nog te betalen van het orgel. En dan... En dan speelde ik zo vaak dat op een gegeven moment... Joh, Seth, hou alsjeblieft op. En dat was op een gegeven moment wel iets van, ja, maar het voelde zo lekker, weet je wel. Gewoon lekker om dat zo te doen. En toen ik dan achter het orgel zat, was het zo van, ja, uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Nou, het zal allemaal wel, weet je wel. Ik keek uit om een rijbewijs te halen. 18 jaar, man, dat leek nog zo ver weg toen ik 12 was. En het duurde lang. En nu ben ik 41. En dan denk je erover na, uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. En dan denk je echt, wauw, het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd. Voordat je het weet, vliegen de jaren heen. En hoe vaak zeggen we wel niet gewoon tegen elkaar, ja, wat gaat de tijd toch snel? Wat gaat de tijd toch snel? En ja, jongelui, als jullie hier zo zitten en denken van, ja, dat zet wat je nou zegt, het zal allemaal wel. Nee, wacht maar, tot ze meneer of mevrouw tegen gaan zeggen, of u. Ja, dan ben je echt wel, dan ben je net zo oud als ik. Maar goed. We weten, het leven gaat snel voorbij. En wat we hier net in de psalm hebben gelezen, ja, dan zien we het zo dat God het ook zo ziet. We zijn als dat gras wat 's ochtends opkomt en 's avonds wordt afgesneden en het verdort. Jezaja zegt het ook zo mooi, dat is een weeftast in die ocean, dat is een golftopje in de oceaan. Je ziet het voorbij komen in een storm, het is een beetje zo'n wit kopje en het is weer weg. Zo is ons leven, zo is ons leven. De tijd gaat gewoon snel voorbij ten opzichte van de mens, ten opzichte van God. En we beseffen dat allemaal wel. We gaan weer een nieuw jaar in. We worden weer een jaartje ouder, als het goed is. Maar we beseffen dat steeds weer. Ik vond het best een indringende psalm om daar zo dit uit te halen. Maar ik zat zo naar te kijken, wat kunnen we hier nou uithalen voor ons nalatenschap voor 2023? En ik kon de psalm eigenlijk in een soort van 4 segmenten kon ik dat onderverdelen. En die 4 segmenten zijn ongeveer de grootheid van God en de eeuwigheid van God. En er komt ook de vergankelijkheid van de mens, komt hier duidelijk naar voren toe. Maar ook de heiligheid van God en de vrees voor hem. En uiteindelijk het gebed om wijsheid en bevestiging van het werk van onze handen. Ik denk, nou, dat zijn toch wel mooie dingen die we mee kunnen nemen. Die we nu er even stil bij kunnen staan. En ook als we beseffen wie deze psalm geschreven of gedicteerd heeft, dan staat er bovenin het psalm een gebed van Mozes. En als we dan teruggaan naar de tijd waarin hij leefde, met wat voor situatie hij te dealen had, denk van ja, hij heeft het echt als een gebed, als een smeekbede, heeft hij het gewoon naar God toegeroepen. Hij bidt daar, hij vraagt eigenlijk, Heere God, zegen het volk. Zegen het volk waar ik mee optrek. En ja, als je daar ziet, alle wonderen en tekenen die zo bij het volk vooruit zijn gegaan of die ze hebben gezien en waar ze steeds dan weer aan afzakken in de ongerechtigheden of de ongehoorzaamheid. Of ze zich steeds weer laten verleiden tot de ongehoorzaamheid. Dan zouden wij toch kunnen denken, wat een stelletje. Al die wonderen heb je zo gezien. Alles wat je zo voorbij zien komen. Ze hebben door de Rode Zee gelopen. Nou, wie van ons heeft dat ooit gedaan? Nou, ik niet in ieder geval. Ja, in ieder geval niet dat het water splijt. Ze hebben manna en kwakkels uit de hemel zien komen om te eten. Ze hebben water uit de rots zien komen. Het bitter water is zoet geworden. Al die tekenen hebben ze gezien. En dan zouden wij toch kunnen denken, wat een snelletje knuppels. Steeds weer afzakken naar die ongerechtigheid. Zoeken naar hetgeen wat niet van God is. God roept naar het volk om hem te volgen. En om hem te volgen, dat laat ze zo vaak weer afglijden. Als we kijken naar bijvoorbeeld dan Exodus 19 tot en met 25, wat daarin staat, dan zie je eigenlijk dat God Mozes de wet geeft en Mozes het weer doorgeeft aan het volk. En dat wordt zo heel uitgebreid, wordt dat beschreven. En uiteindelijk zie je dus dat, hè, dat er staat van dat er geen beelden gemaakt mochten worden. En zeker niet aanbeden mochten worden. En dan zou je zien in Exodus 24 vers 7. En dat zal ik me zo voorstellen dat daar het volk staat. En het volk staat er allemaal om Mozes heen. En dat Mozes allemaal zo zegt. En dan zegt het Mozes, of dan zegt het volk. En dat beloven wij plechtig. Dat wij dat niet zullen doen. En jullie kennen het verhaal natuurlijk verder ook wel. Als het goed is, hè, nadat dat gebeurd is, wordt Mozes de berg opgeroepen. Hij weet allemaal dat hij dan hè, de 10 geboden zal krijgen. De stenen tafelen. Maar goed, wij zitten niet in de situatie van het volk. Wij zitten nu hier. Maar het volk zat daar in die woestijn. Ze zagen Mozes de berg op vertrekken. En uiteindelijk, wacht. Tjonge, wat duurt het lang. Het is nou al een paar dagen voorbij. En Mozes is nog niet teruggekeerd. Oké, geduld. We moeten geduld hebben. Een week verder, nog niet terug. Nog een week verder, nog niet terug. En op een gegeven moment begon het volk erg onrustig te worden. Zou Mozes iets overkomen zijn? En zou God dan misschien ook wel wegblijven bij ons? Terwijl ze wel zagen de berg en de wolk eromheen. Ze hadden daarvoor de heerlijkheid van God aanschouwd en iedereen was er bang voor. Maar Mozes zat daar op de berg, maar ze wisten niet meer wat hem was overkomen. En uiteindelijk begonnen ze zo te drammen en ongerust te worden. Moeten we misschien wel weer terug naar Egypte? Moeten we weer terug? O Aaron, we willen graag een beeld wat we zien van onze God. En dan kunnen we hem aanbidden. Maar dan zien we hem ook. En Aaron doet dat. Die verzamelt allemaal goud in en Aaron maakt een gouden kalf. En het volk dan gaat eromheen dansen. Die gaat het gouden kalf aanbidden. Dat is onze God. We hebben een beeldenis van onze God. En wat hebben we daarvoor nou net gelezen? Dat ze geen beelden mochten maken. Dat ze niet mochten aanbidden. Maar goed, wat ik al zei, voordat we gaan denken van een stelletje, hoe gaat het in ons leven? Hoe gaat het in ons leven? Wat horen wij aan? En wat leggen wij misschien weer naast ons neer? Is deze psalm ook niet heel toepasselijk voor deze tijd? Is het juist niet weer goed om stil te staan voor, ja, bij onze vergankelijkheid? Ik besef in ieder geval dat ik geen supermens ben. He, als we zo kijken naar hoe we in elkaar zitten, denk dat God ons prachtig gemaakt heeft. Maar er hoeft maar iets te veranderen in ons lichaam en we zijn ziek. Of we kunnen het niet meer aan. Het is vaak ook gewoon weer tijd dat we even stilgezet worden. Stilgezet op onze plek, wie we zijn. En dat we moeten beseffen hoe heilig onze God is. Want als je zo leest in de psalm, is God echt niet anders in het Eerste Testament als in het Tweede Testament. Want dat kunnen we later, ik las het ook later nog in Romeinen, dan komt het eigenlijk wel overeen, alleen in een andere setting, dat het ja, met elkaar ja, goed te vergelijken is, deze situatie. Hebben wij vaak ook niet de neiging om volmondig ja te zeggen tegenover God? En uiteindelijk dat het toch wel weer afzwakt. Dat je denkt van ja, God, ja, wat er hier staat, is toch wel een oud boek. Hè, ik vind het, ja, met de kennis van vandaag de dag is het misschien wel een beetje ouderwets. We hoeven het misschien niet helemaal meer te volgen. Ja, God, ik heb toch wel mijn eigen mening erover. En we zakken af. En dan is het een beetje van mezelf en een beetje van Maggie. Ah, oh, nee, goed. Hè? Maar je zou het zo kunnen denken. Een beetje van mezelf en een beetje van God. Nou, dat klopt niet, mensen. Maar hoe kunnen we dat nou vertalen naar nu, deze psalm die we zo gelezen hebben? En dan wil ik eigenlijk beginnen bij de grootheid en de eeuwigheid van God. Ja, ik denk dat we hebben het weer niet zo afgestemd. En ik ook niet dat je het uit mijn titel van mijn thema van mijn preek kon halen. Maar ik vond de nummers echt wel weer mooi aansluiten hierbij. De grootheid van God en de eeuwigheid van God. Hoe kunnen we daar nou over nadenken? Want het is goed om steeds weer te bedenken hoe groot en eeuwig God is. Hoe groot Hij is en wat Hij voor ons over heeft gehad. Als ik denk wat eeuwigheid is. Nou ja, zoals sommige woorden. Hè, je hebt soms woorden dat je denkt van oké, nou ja, ik zou zeggen hand. Hè, we hadden het van de week toevallig thuis over. Hand. Wie heeft nou hand verzonnen, weet je wel? Als je heel lang over nagedenken, is hand op een gegeven moment een heel raar woord. Maar goed, als we nadenken over de eeuwigheid, wat is nou eeuwigheid? We hebben toch eigenlijk geen besef van tijd en ruimte. He, wij kennen hier de planeet, we kennen waar we op staan. Dat is ons bekend. En we weten dat het heelal heel groot is. Maar beseffen we echt hoe groot het is? Ik denk het niet. We kunnen het vatten in kilometers, miljarden, lichtjaren, weet ik veel wat. Nou, dan gaat al mijn verstand te ver te boven, toch? Maar mij in ieder geval wel. Want als ik denk van eeuwigheid, dan zie ik misschien een puntje op de horizon. En denk ik ook, dan heb ik tenminste nog een puntje op de horizon, maar het gaat nog veel verder. En God is daar. Ja, maar wacht even, God was ook achter ons. Hij was er al lang voordat wij er waren. En dan kijk je naar het puntje, daar, oh wacht even. Ja, ik zie daar ook de horizon, jongens. Maar het puntje, wat we daar zien, gaat weer veel verder. We kunnen het gewoon niet beseffen hoe groot en eeuwig God is. En als we dan beseffen dat God er toen was, en hij is er nu, en hij zal er altijd zijn, dan kunnen we heel klein worden. Dan kunnen we echt heel klein worden. Ik heb Psalm 95, want daar staat: want de Heere is een groot God, ja, een groot koning boven alle goden. In zijn handen zijn de diepste plaatsen van de aarde, en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. We zijn allemaal wel eens in het buitenland op vakantie geweest. En de een houdt van de bergen, en de ander houdt lekker van een zeevakantie, of misschien wel in de bossen. En dan komen we in de natuur. En als je dan deze psalm leest, dan bezingt het eigenlijk de grootheid van God. De grootheid van God, wie hij is. En dat kunnen we zien door de schepping. We kunnen zien door de schepping wie God is. Als we die grote bergen zien, die gevaarlijk zijn om te beklimmen. We denken wel dat we al ontkunnen, maar dan hoeven we maar één steentje af te rollen. We gaan de zee op. En ik heb daar gevaren. En het kan heel mooi en glad zijn. Dan zie je de dolfijnen voor de boeg springen. Je ziet een zeeschildpad, zie je zo een beetje voorbij fladderen. En soms zie je ook nog de walvissen. Maar oh wee, als daar de storm is. Ongelooflijk. Wat ben ik bang geweest. Omdat je dat, als je dat voor de eerste keer meemaakt, en je denkt op een groot stevig schip te hebben zitten, hè, een modern schip, dan moet toch alles wel aankunnen. Hè, want als je bedenkt hoe Petrus en Johannes op die houten scheepjes hebben gezeten, bij wijze van spreken, op het meer van Galilea, denk je, ja, weet je wel, dat is zo'n klein bootje. Maar ik heb op zo'n grote stalen bak gezeten, krachtige motor erin, moet wel kunnen. Maar je hoort alles piepen en kraken. Staal hoor je kraken. En als je de golven hoog boven je uit ziet tornen, denk je, oké, die zijn minstens 20 meter hoog. Ja, dan zit je hart wel even hier, oké, Heer. Dan kan je ook wel mooi in de psalmen lezen, hè? Dat daar de zeelieden toch die angst hebben en tot God aanroepen. Maar goed, het is echt zo. Als je ziet hoe geweldig de natuur kan zijn, dan denk je, ja, God, u bent groot. U heeft alles in uw handen. En wij denken soms groot te zijn, maar dat zijn we niet. Maar ook, als je denkt dat jouw problemen misschien groter zijn, dat er niets meer is wat jou kan helpen, besef dan dat God groter is dan al jouw problemen bij elkaar. Al zou je al de problemen van heel de mensheid door elkaar stapelen, is God nog veel groter. En is dat niet een troost om te bedenken dat God groter is dan alles wat wij maar kunnen beseffen? Een bekend spreker, David Wilkerson, die vat het eigenlijk zo samen. Hij zegt: het aanschouwen van de grootheid van God is een anker voor onze ziel. En is dat dan niet waar? Als we kunnen beseffen van, door alles heen, als ik aan de grootheid van God vasthoud, dan is niets mij te hoog, te breed of te diep. Want hij is degene die mij vasthoudt. Het tweede punt. Daar denken we eigenlijk niet zo snel over na, of willen we eigenlijk niet zo snel over nadenken, de vergankelijkheid van de mens. Lastig woord, vergankelijkheid, betekent gewoon simpelweg dat we een keer doodgaan. Dat we tot stof wederkeren. Dat we hier niet meer zijn. We vinden het lastig om daarover na te denken. Of zeker niet bij stil te staan. Maar goed, jullie weten het, hè? Die ene zekerheid hebben we in het leven. Die zal ik maar niet noemen, want dat is vervelend. Maar hebben jullie dat dan soms niet? Dat je denkt van oké, als je er wel bij stilstaat, hoe deel ik mijn tijd in? Hoe deel ik mijn tijd in ten opzichte van de tijd die ik heb? Want uiteindelijk weten we niet wat voor tijd we hebben. En tuurlijk, mag je lol hebben, je mag plezier maken. Maar denk je dan ook daarover na Maak ik lol en plezier? Kan dat naast God staan? Kan het zijn dat God daar ook in het lol en plezier kan zijn? He, als je nadenkt van dat je ook lol en plezier kan hebben met te veel bier opgedronken. Of je gaat helemaal los op de verkeerde muziek. Kan God in jouw lol en plezier zijn? Als het tot eer en glorie van hem is, is het gewoon goed. Dan kan dat prima. Maar ook van, wat komt er eerst? Komen er eerst mijn hobby's? Of komen er misschien eerst mijn plannen die ik wil maken voor de toekomst? Misschien wel voor het komend jaar? En komt daarna God? Of zetten we God eerst op de eerste plaats en overleggen we met hem? Ik weet wel dat mijn doel is dat ik niet aan het einde van mijn leven wil zeggen, ja, ik heb vast de laatste jaren van mijn leven zo ingedeeld naar de wil van God, om de wil van God te leven. En dat Gods wil door mij heen kon stromen. Ik wil er elke dag, wil ik daarin staan. Elke dag wil ik vragen, God, wat wilt u door mij heen doen? Willen jullie dat ook? Maar hoe vullen we ons leven dan in? Ik weet ook wel dat er soms mensen kunnen zijn, of wij als christenen, dat we zeggen van, oké, ik wil de wil van God doen. Ja, en dan wil ik ook grote dingen doen. En dan zie ik iemand voor me die een hele gave bediening heeft. Misschien wel iemand die hartstikke goed kan zingen of gitaar kan spelen. En die allemaal aanbiddingsdiensten leidt en volgaat. En misschien wel het hele land doortrekt, misschien wel de wereld. Wauw, dat wil ik ook. Of, nou goed, misschien wel een hele bekende spreker die misschien wel elke week, of elke dag wel, laat ik het even groot maken, tientallen mensen of honderden mensen tot bekering brengt. Dan zou je misschien ook wel eens kunnen denken, ik schiet tekort. Ik schiet tekort in hetgeen wat ik kan doen, wat ik doe. Want ik heb een gezin waar ik voor moet zorgen. Ik heb misschien wel kinderen die heel veel zorg nodig hebben. Of mijn man of vrouw ligt ziek op bed en daar moet ik voor zorgen. En misschien duurt dat wel jaren. Wat is er niet anders dan groot dan zorg te geven waar je voor de zorg moet verlenen. En als jouw hart, jouw verlangen daarin goed is, dan weet je dat God dat ook zal zegenen. Dat hij je juist op die plekken heeft gegeven. En dat jij niet diegene hoeft zijn die misschien honderden tot bekering brengt. Maar wel dat je de liefde van God geeft op de plek waar jij op dat moment bent. Dus wat voor anderen heel groot kan lijken. Of waar je van denkt van, dat is alleen maar groot. Nee, je kan ook in dat, kleine denken. Dat kleine denken wat opeens dan heel groot is. Heel groot voor je is. En wat echt een zegen mag zijn. Maar goed. Het is altijd wel goed om te kijken naar welke situatie, in welke situatie zitten we nu. Het is goed om te kijken en jezelf de volgende vraag af te blijven stellen. Is het leven wat ik leef in overeenstemming met Gods wil voor mijn leven? En wat is nu Gods wil voor mijn leven? Het begint eigenlijk allemaal met het volgende. En het zal niet stoppen. De heiligheid van God en de vrees voor hem. In de psalm vergeet het volk vaak hoe heilig God is. En de vrees is dan ver te zoeken. Omdat ze, steeds weer afdwalen. En hoe lijkt het op het leven van ons? Hoe lijkt het op het leven van ons dat wij leven? We geloven in een God. Ja, super, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Maar ja, ik geloof dat God wel voor mijn karretje te spannen is. Of ik zou zeggen van, ik geloof toch, dan zou God mijn leven toch moeten zegenen. Dan moet toch het leven toch altijd goed zijn. En als dat niet zo is, dan weet ik niet hoor of God wel de God is om het waard om te dienen. Of denken, prima, ik geloof wel. Maar God, eerst mijn ideeën en dan u pas. Maar ja, we weten al met elkaar dat het allemaal zo niet werkt. Het is te beseffen dat hoe belangrijk het is om te beseffen dat God een heilig, rechtvaardig en een goed God is, mensen. En ik wil het woordje heilig wil ik even eruit lichten. Het woord heilig, waar komt dat nou vandaan? Het woord heilig komt van heel. En heel, dat betekent gaaf of gezond. Of puur. En we weten juist door de zondeval is er scheiding gekomen tussen God en de mens. Waarom? Omdat God een puur God is. God kan de zonde niet verdragen. En dat is iets waar het woord heilig vandaan komt. Heilig, mensen. In Habakkuk 1, vers 13a staat: U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. En moeite kunt u niet aanschouwen. Daarom is het ook zo goed om te beseffen, mensen, dat we gewoon onze zonden die we doen, onze gedachten of daden, dat we die heel nauwkeurig moeten bekijken. Denk van, oké, wat doe ik eigenlijk? Ik geloof, ik ben een christen. Maar ja, weet je, een zonnetje voor best wil, kan best. Dat kan toch prima? Nee, dat kan niet, mensen. We moeten altijd beseffen hoe heilig onze God is. Waarom we voor hem leven. Maar voordat jullie gaan denken, oké, ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard om dan bij God te komen. Want mensen, als we daar stil bij gaan staan, dan denk ik dat ik echt gewoon keihard door mijn knieën zou gaan. Als ik voor God zou staan, dan lig ik plat op de grond, omdat ik me eigenlijk niet kan aanzien. Omdat ik weet dat ik zo zondig en zo onrein ben, dat ik hem niet aan kan zien. Maar God wil toch met ons werken. God heeft zoveel liefde voor ons. En dat heeft hij bewezen door zijn gang naar het kruis. Zijn gang naar het kruis. En hij heeft er gewoon zoveel liefde gehad voor ons tot aan de dood toe. En door de dood heen. Hij heeft het overwonnen. En Jezus weerspiegelde ook de heiligheid van God hier op aarde. Is het daarom ook niet belangrijk om te weten dat wij als christenen dus ook weer die heiligheid van God door ons heen moeten weerspiegelen? Dus dat is goed om ook bij stil te staan. En over na te denken. Maar goed. Ja, we weten dat ik vandaag die keuze kan maken. En ik kan, over een uur kan ik wel weer zeggen, oh jee, had ik niet moeten doen. Of morgen, of overmorgen. Wat hebben we daarvoor nodig? Staat ook in de psalm, mensen. Gebed om wijsheid en bevestiging. Wat wij nodig hebben is het besef dat we elke dag gewoon weer God in elke situatie nodig hebben. En dat we ook beseffen dat we, als we gezondigd hebben, dat we dat bij God brengen. Dat we onze zonden belijden. En daarin geven we dan God weer de eer, omdat we hem aan hem toegeven dat we elke keer hem weer nodig hebben. En daarmee geven we God de eer en glorie. En daarna heb je ook het keerpunt in Psalm 90, vers 12. Want daar staat zo: Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart krijgen. En alles begint hiermee. We weten dat we elke dag keuzes moeten maken. En dat we elke dag ook weer verkeerde keuzes kunnen maken. Maar goed, nu weer terugkeren naar het thema van de preek. Wat is nou jouw nalatenschap? Hè, voor het einde van dit jaar. En ja, hoe zullen anderen terugkijken op jouw nalatenschap voor dit jaar? Dan zou je kunnen denken van oké, dan kan je positief of negatief kan je dat bekijken. Je zou kunnen kijken van oké, hetgeen wat ik doe. En aan het einde van het jaar, dat mensen terugkijken zo. Die heeft me negatief beïnvloed. Of wat hij gedaan heeft, ja, dat vergeef ik hem nooit. Willen we zo aan het eind van het jaar staan? Of willen we zo aan het eind van het jaar staan dat we zeggen van oké, zo, die heeft me positief beïnvloed. Die is tot zegen geweest door wat hij doet en wat hij wil en wat hij kan en heeft gedaan voor mij. Hoe wil jij daarin staan? Hoe kijken mensen naar jou aan het eind van dit jaar? Wie wil je zijn en wat voor keuzes maak je? Dat hangt dus af van de keuzes die je maakt het komende jaar. En het belangrijkste daarvan is, wat je mee moet nemen, neem je Jezus mee in dit jaar. Wil je zijn wil volgen? Kortom, weet je de juiste prioriteiten te stellen. En de juiste prioriteiten, die hebben we net ook zo genoemd. Want dan kunnen we ook het volgende gebed bidden. Dat zijn de laatste verzen van Psalm 90. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over hun kinderen. De liefelijkheid van de Heer onze God zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. En nu de vraag aan jou. Op wat voor nalatenschap wil jij terugkijken aan het eind van dit jaar? Wijs je de mensen jouw eigen wil en je eigen wijsheid? Of wijs je de mensen naar zijn wil en zijn wijsheid? Wat wil jij? En de vraag die mensen soms kunnen hebben, is van ja, door de situaties heen, ik weet het allemaal niet meer zo. Ik weet het allemaal niet meer zo. Ik vind het moeilijk om de Bijbel te lezen. Ik zou soms wel eens graag een briefje uit de hemel willen hebben. En ik wil u eigenlijk verrassen door te zeggen, een briefje uit de hemel. Wat is dat nou eigenlijk? Ik had eerst allerlei gedachten erbij. Een briefje uit de hemel is de Bijbel. Maar goed, aangezien God ook aan de veiligheid denkt en weet van, oké, dit is niet het hele woord van God. Dit is alleen het Nieuwe Testament. En dit wel, dit is al de hele Bijbel. Maar als ik daar nou mee zou gaan gooien, hebben jullie dit nodig. Maar goed, dan laat ik dat maar niet doen. Ik heb wat anders geprobeerd. Ik dacht, ik print ze uit. Ik print ze uit. En verras jullie met een briefje uit de hemel. Maar goed, jullie zien het, ik kom niet op de achterste rij. Ik heb daarom vanochtend een briefje op jullie stoel gelegd. En dat is een hele, hele korte samenvatting van wat er staat. Want dit is de wil van God voor ons leven. Hier zullen we naar uit moeten reiken. Hier moeten we in zoeken. En als je het niet helemaal begrijpt of moeilijk vindt, daarvoor hebben we elkaar. Daarvoor hebben we de gemeente. Daarvoor hebben we de kringen. Daarvoor hebben we de gebedsavonden. Om elkaar te steunen, te bemoedigen. Maar ook te zien wat God doet. Want als je al die getuigenissen leest, denk, wauw, mensen, we hebben allemaal een getuigenis. We kunnen elkaar bemoedigen en versterken. We kunnen er voor elkaar zijn. Maar zoek elkaar op. Zoek op wat de wil van God is voor jouw leven. En als ik dan kijk naar de Bijbel, als we daarin kijken. En daar staat in een belofte. En die kunnen we lezen in Johannes 14, vers 23. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief hebt, zal hij mijn woord in acht nemen. Dan zal hij mijn woord in acht nemen. Het woord. Hij zal, als je dat tot je neemt. Maar wat is dan de belofte wat hij geeft? En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen. En bij hem intrek nemen. Wat is er niets mooiers dan dat, mensen? Als we ons verdiepen in het woord. En we zoeken naar de wil van God. En we willen hem lief hebben. Zal hij ons lief hebben. En hij zal intrek nemen in ons. Is dat niet geweldig? Ik vond het gaaf. In de Spreuken 3, vers 6 zegt, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Oké, ik weet even niet welke weg ik moet gaan. Ik zie misschien wel een hele hobbelige weg voor me. Met allemaal stenen en rotsen. Misschien wel heuvelachtig. En ik loop een beetje mank. Oké, wat nu? Ken hem in al je wegen. Vraag hem om raad. Bid erom. In welke situatie ook zit. En hij zal je paden recht maken. Die hobbels zal hij wegnemen. Dit betekent niet dat het niet makkelijk is. Maar hij zal je wel leiden. En al zal het om die stenen of die heuvels heen zijn. Hij zal je leiden. Daarom staat ook in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En dat is geen schijnwerper. We zien niet kilometers ver. Nee, een lamp voor mijn voet. Hij zal je leiden op het pad wat jij op dat moment nodig hebt. Leer zijn wil te ontdekken. Ik vond het wel mooi. 1 Samuel 3, vers 9 staat. En wanneer het gebeurt dat hij roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. En hoe vaak is het wel niet zo dat wij zeggen, Heer, luister, uw dienstknecht spreekt. Dat wij bidden tot God. En we hebben ons gebed gedaan, we hebben alles bij hem gebracht. En zeggen amen, tot ziens. Goeiedag verder. Hoe vaak nemen we nou echt de tijd om te zeggen, Heer, ik luister. Dit zijn mijn problemen. Ik leg ze bij u neer. Wat wilt u mij leiden vandaag? Wat wilt u zeggen tot mij op dit moment? Hoe vaak zijn we nou stil? Hoe vaak geven we de mogelijkheid aan God om tot ons te spreken? In Johannes 10, vers 27 staat, en dan zegt Jezus, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Als je God wil ontdekken, luister dan naar hem. Luister naar hem. En dan zal je Gods wil ontdekken. En wil jij nu serieus aan de slag gaan met jouw nalatenschap voor 2023? Wie wil dat? Wie wil dat? Weet je, het start nu. Jij kan nu gaan bouwen aan je nalatenschap voor 2023. En hoe wil je dat? Ja, zoals ik al zei, we hebben allemaal een rugzakje bij. Het leven is niet moeilijk, niet altijd makkelijk. Dat staat er ook, hè? Jaren van verdriet. Maar we weten dat God bij ons is. En durven onze rugzak open te doen. En zeggen, Heere God, hier heb ik mijn dingen. Maar ik wil u het wil doen. In wat voor situatie ook zit. In wat voor situatie ik zit. Hoe moeilijk mijn situatie ook is. Voor wie ik misschien ook moet zorgen om mijn situatie. Ik wil het aan u geven. Leer mij uw wil te zien. In hetgeen wat ik moet doen. En jullie hebben misschien een briefje daar. Hè? Jullie hebben je briefje gekregen. Misschien hebben jullie wel een pen. En ik wil jullie vragen om gewoon eens even stil te zijn. Na te denken, wat gaat mijn nalatenschap voor 2023 nu worden? Wat gaat dat worden? Wat wil je aan God geven? Het liefst hoop ik dat jullie zeggen, ik wil alles aan God geven. Want dat is hetgeen wat God vraagt. Want dan kan Hij zijn volledige wil door jou heen doen. Je op je bestemming brengen. Waar je toe geroepen bent. Schrijf gewoon op wat je over wil geven aan Hem. Denk erover na. En als je geen pen bij je hebt, vraag je gewoon om je mobiel te pakken. En gewoon even te kijken. Je hebt iedereen wel een notitie-app of wat dan ook. Schrijf het daar dan op. Maak het voor jezelf hard. Zwart op wit. Maak de keuze erin.